dus is een reden waarom ik vandaag de schriftlezing uit 1 Korintiërs 10, of tijdens het avondmaal 1 Korintiërs 10 van 14 tot 22 heb gelezen. There is a reason wherefore I read these the scripture during the Lord's Supper. Vandaag wil ik met jullie gaan nadenken over verschillende gedachten. We gaan een bepaalde tijd gaan overdenken in de geschiedenis van het volk van Israël. En we gaan daar ook proberen wat lessen uit te trekken. Today we are going to think about several thoughts. And we are going to discuss a certain period in the time frame of the nation of Israel. And we are going to try to draw some lessons out of the occurrences of this time. Maar zoals we al gezegd hebben en gezongen hebben in al die liederen, het is goed om op God te vertrouwen. Wat God zegt, zal Hij ook doen. En er is grote zegen gekoppeld die God belooft aan mensen die Hem lief hebben. And as we have already sung in several songs, that it is good to trust the Lord, to walk with the Lord, and that there are great blessings that go with when you walk in obedience to the Lord. Maar langs de andere kant in die schriftlezing hebben we ook gesproken en gezien dat er ook zoiets is als afgoderij. Dat we God gaan dienen op een verkeerde wijze, of dat we God, een andere God, gaan navolgen, zoals Israël dat deed. En dat het niet mogelijk is om en een relatie te hebben met God, en een relatie te hebben met die boze geesten. Jij kunt niet en uw hart gaan overgeven aan God, en uw hart gaan overgeven aan die boze geesten. Als we dat doen, dan gaan we ook oogsten wat we in vers 22 gelezen hebben. Dan gaan we God opwekken tot naijver. En dan moeten we ons die vraag stellen. En ik denk dat dat een hele goede vraag is die Paulus hier vraagt aan de Korintiërs. En die moeten wij ook aan onszelf vragen. Die moeten we aan elkaar vragen. Zijn wij soms sterker dan God? Weten wij het beter? Of gaan wij, als wij onze eigen schreden gaan richten, gaan wij het zelf zoveel beter doen dan als we niet naar God zouden luisteren? What we saw in these scriptures is that we cannot drink from the cup of evil spirits and the cup of the Lord. That is something, we cannot give our hearts to the Lord and give our hearts to false religion, or whatever that may be. And Paul in verse 22, he asks a very important question, and I'm not sure how the first part of that verse reads in English, so Praveen, maybe you can read that.
Are we trying to arouse the Lord's jealousy?
Okay.
Are we stronger than He?
Okay, are we trying to arouse the Lord to jealousy? That's a very important thing we need to understand. God wants us completely for Himself. But what we need to consider is this question. We need to ask this question to each other. Are we stronger than God? Do we know so much better than God? And of course we know the answer. Well, laten we eens naar, wat is mijn eerste tekst? Laten we eens naar 1 Samuel 8 gaan. Let us go to 1 Samuel chapter 8. 1 Samuel hoofdstuk 8. En op het einde van de tijd dat Israël door een periode van rechters was gegaan, begeerde het volk van Israël een koning. En op zich was dat idee van een koning te begeren nog niet zo erg. Maar wat wilden zij? Zij wilden graag een koning hebben, en dat lees je in vers 5, zoals alle andere volken rondom ons hebben. Zij wilden graag een fysiek persoon voor hen hebben staan. Een fysiek persoon die er was voor hen, waar zij naar konden opkijken. En door dat te willen, verwierpen zij God. What we see here at the end of the time of the judges, we see that Israel at a certain point, they desire to have a king. Now the idea to have a king in itself is not necessarily wrong. But what they wanted was to have a king that would rule them like the people that surround them, the nations that surrounded them, such a king they wanted. A king they could look up to. A very impressive person. A person that they said, wow. But what they forgot was that by desiring this kind of king, they rejected God. And what zei God? God zegt tegen de profeet Samuel, waarschuw het volk. Waarschuw het volk dat als jij zo'n koning wilt, dat die koning u het leven moeilijk gaat maken. Want die gaat allerlei lasten op u leggen. Die gaat allerlei belastingen van u heffen. Die gaat u als slaven gebruiken. En lees het maar van vers 10 tot en met van 17. Wat zo'n koning allemaal zou gaan doen. En God waarschuwt. Zegt tegen Samuel, ga dat tegen het volk zeggen. En wat zegt het volk? In vers 18, vers 18. Dat is nog niet wat het volk zegt, maar waarvoor God hen waarschuwt daar. De 10 dagen zult gij jammeren. Over uw koning die gij gekozen hebt, maar de Heere zal u ten 10 dagen niet antwoorden. En in vers 19, wat zegt het volk? Op die woorden van Samuel? Het volk weigerde echter naar Samuel te luisteren en zij zeiden, nee, toch moet er een koning over ons zijn. Dan zullen ook wij zijn als alle andere volken. Onze koning zal ons richten, voor ons uitdrukken en onze oorlogen voeren. En God geeft hen die koning. So here we see that God sends the prophet Samuel to the people to warn them. Do not desire a king like this, because he will make your life hard. He will ask taxes from you. He will use you as slaves. That's what kings do. Don't want that. But we see, despite of all these things, they say no. We want to have a king, in verse 19. We want to have a king like the nations that surround us, and then we will be like them. And our king, he will rule over us. He will fight for us. He will win our wars. That's the kind of kings. The kind of king they desired. Maar wie won de oorlogen van Israël? Wie voerde de oorlogen van Israël? Was het niet hun God? Was het niet een God die dat al die tijd gedaan had? En toch wilden zij die koning hebben. Who was the one for all the time that God was with him that fought their wars? Who was the one that took care of them? Wasn't it God himself? In hoofdstuk 9 zien we dat God hen zo'n koning geeft. God geeft hen de koning die zij wilden. In chapter 9 we see in verse 2 and 3 that God gives them that king that they desired. We will read that. Or also read verse 1. Er was een man uit Benjamin, Kis geheten, de zoon van Abiel, de zoon van Seror, de zoon van Bekorat, de zoon van Afiach, een Benjamiet, een vermogend man. En deze had een zoon Saul geheten, jong en schoon. Onder de Israëlieten was er niemand schoner dan hij. En hij stak een hoofd uit boven al het volk. Want dat was de man die ze nodig hadden. Een grote, indrukwekkende persoon. Die niet arm was. Die jong was. Schoon van uiterlijk. Dat was de koning die het volk wilde. So we read in these verses that this is the kind of king the people desired. A beautiful young man who was taller than the average Israelite. He was very impressive, and that was the kind of king they desired. Laten we eens naar Deuteronomium hoofdstuk 17 gaan. Let us go to Deuteronomy chapter 17. Want daar zien we dat God Israël waarschuwde nog voordat zij een koning begeerden. Deuteronomy chapter 17 verse 14 until 20. But we will not read the whole passage. You can do that in your free time. We gaan niet het hele stukje lezen. Maar God waarschuwt van, als Israël, als jij toch die koning begeert, dan moet je die koning uit je midden pakken, in vers 17, vers 17. Ook zal hij, dus die koning, niet vele vrouwen tot zich nemen, opdat zijn hart niet afwijken. Ook zal hij zich niet te veel zilver en goud vergaren. Wanneer hij nu op de koninklijke troon gezeten is, dan zal hij voor zich een afschrift laten maken. Wat moest de koning doen? Hij moest zich een afschrift laten maken van wat? Een kopietje, zouden wij zeggen. Van wat moest hij een kopietje bijhouden? Van de wet. Welke bij de Levitische priesters berust. Dan zal hij het bij zich hebben. En daarin zal hij lezen gedurende heel zijn leven, om te leren de Heere zijn God te vrezen, door al de woorden van deze wet en al deze inzettingen naast zich te onderhouden. Waarom moest hij dat doen? Omdat zijn hart zich niet verheffen boven zijn broeders, en hij van het gebod niet afwijken, nog naar rechts of naar links. En opdat hij lange tijd koning mocht blijven, hij zelf en zijn zonen, te midden van Israël. So we see that God, before the time that we have just read, already warned Israel that if they were came to a point that they would desire a king, this is how the king should be. It should be a king that kept a copy of what? A copy of God's law. And he should read in it every day all of his life. And why should he read in it? So he could learn to fear the Lord his God. And that he would fulfill everything that was in it. Nu, Saul was zo geen koning. Saul was een koning. En zo kennen we spijtig genoeg ook mensen. Mensen, we hebben dat in afgelopen dinsdag ook besproken in de gelijkenis van de zaaier. Mensen van het moment. Ze komen tot het besef dat ze toch zo fout zijn en ze hebben toch zoveel spijt. Maar daar komt geen standvastigheid in dat leven. Daar komt geen godsvrezendheid in dat leven. En zo iemand was Saul. We lezen daarover in 1 Samuel, hoofdstuk 15. Waarom Saul, als hij koning geweest is, waarom God het koningschap van hem afneemt. Saul was helemaal geen geestelijke man. Hij was niet iemand die de wil van God wilde doen, van harte. In 1 Samuel chapter 15, verse 22. 1 Samuel 15, vers 22. Samuel zeide, heeft de Heere evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan het horen naar des Heeren stem? Zie, gehoorzaam is beter dan slachtoffer, luisteren beter dan het vette der hand. Goed, we gaan dat hele verhaal niet lezen, maar dat was Saul zijn probleem. We're not going to read this whole story. But God took away the kingship of Saul. Why? He was the kind of guy that never really was spiritual. He didn't really love God with all his heart. He was the kind of guy that if he did something wrong, he said, oh, I'm so wrong. And he just kept on doing it. He kept on making mistakes and he never came to maturity in his life. That's the kind of guy that he was. And that's why the kingship was taken away from him. And God put a king in his place, David. And God zette op dat moment een andere koning op de troon. Een koning, een man naar zijn hart. En dat was David. David was een heel geestelijk iemand. Van David wordt zelfs gezegd in 1 Koningen, hoofdstuk 15, 1 Kings, chapter 15. David was a man after God's heart. And he was put on the throne because he indeed was a spiritual man. And of him was said in 1 Kings, chapter 15, verse 4 and 5, the following. 1 Koningen 15, vers 4 en 5. Doch ter wille van David gaf de Heere zijn God hem een lamp in Jeruzalem, door zijn zoon na hem te doen optreden. Zijn zoon, dat was Salomo. En door Jeruzalem staande te houden, omdat David gedaan had wat recht is in de ogen des Heeren. En zolang hij leefde, niet was afgeweken van iets dat hij hem geboden had, behalve in de zaak van de Hetiet Uria. En dat verhaal kennen we, Batseba. David was een man naar Gods hart. En dat was de koning die God verlangde. En we zien dat na Davids heengaan, dat zijn zoon Salomo op de troon komt. Nou, dat was ook wat God gezegd had in Deuteronomium. Dat de zonen de tronen zouden opvolgen. En dat gebeurde ook. So we see that David was a man after God's own heart. And as long as he lived, he did not went astray from the will of God. Except, and we all know the case, what happened to Bathsheba and Uriah. What he did there. But David, he was loved by God. And after, when David died, his son Salomo, he came on the throne. En van Salomo kunnen we heel veel zeggen. Maar wat er toch altijd terugkomt als we over Salomo spreken, zijn de woorden, Salomo had de vreemde vrouwen lief. De niet-Israëlitische vrouwen lief. En deze vrouwen voerde zijn hart weg van God. We can say many things about the kingship of Solomon. But what stands out when we think about Solomon is this. He loved a foreign woman. He loved a woman that were not Israelites. And these strange women, what did they do? They led away his heart from the God that he loved. En nu moeten we denken aan die woorden in 1 Corinthiërs. Afgoderij. Je kunt niet en God dienen en de boze geesten. And now we need to think about these words in 1 Corinthians. We cannot serve God and false religion. That's impossible. En wanneer wij aan afgoderij doen, dan moeten wij weten dat dat consequenties heeft. Zware consequenties heeft. En daar gaat de les van vandaag over. En ik zie dat ik al 17 minuten bezig ben. Dus dit was de introductie. Ik ga het kort houden proberen. All of this was just an introduction to the lesson. But I already spoke 17 minutes, I see. So I will make it brief. But we should consider that idolatry has severe consequences. And that's a lesson we should never forget. Nu in 1 Koningen 11... Daar gaan we nu wat tijd doorbrengen. We will now spend some time in 1 Kings chapter 11 and the following chapters. 1 Kings 11. Nu, omdat Salomo zijn hart naar die vreemde vrouwen uitging en hij daarin God krenkte, zagen we al tekenen dat God tegenstanders bracht in het leven van Salomo. Want God was daar niet gelukkig mee. Because Solomon, he walked this way and he married this woman and his heart was turned away from his God. We see that God allowed Solomon to have some oppression during his rule. En een van die mannen door wie hij tegenstand, of van wie hij tegenstand ontvond, dat lezen wij in vers 26. One of the men that gave him some oppression, we read about in verse 26. Jerobeam. En daar lezen wij, ook Jerobeam, de zoon van Nebat, een Ephraimiet uit Sereda, wiens moeder en weduwe Serua heette, een dienaar van Salomo, hief de hand tegen de koning op. Nu, deze man was een heel indrukwekkend iemand. In vers 28, this man was very impressive. In verse 28 we read, nu was die man Jerobeam een flinke kracht. Toen Salomo zag dat de jonge man een goede werker was, stelde hij hem aan over de gehele lichting van het huis Jozef. Maar vergeet niet, Salomo is afgoderij aan het plegen. En hier is deze man die een geschil krijgt met Salomo en uiteindelijk wil Salomo hem ook doden. Maar kijk eens waarvoor God deze man uitkiest. Vers 29. Toen Jerobeam, eens in die tijd uit Jeruzalem was gegaan, ontmoette hem onderweg de profeet Achia, de Siloniet, bekleed met een nieuwe mantel. Herinneren we ons nog dat we in die les van wat leren we wanneer God spreekt, als God zwijgt, dat daar werd gesproken over die nieuwe wagen waarmee zij de ark vervoert. Hier wordt gesproken over een nieuwe mantel. Nu, als we ergens in de schrift lezen, een nieuwe mantel of iets nieuws, ja, daar gaan we een boodschap uit krijgen. Maar wat is de boodschap? Die beiden waren alleen op het veld toen greep Achia de nieuwe mantel die hij droeg en scheurde die in 12 stukken. En hij zeide tot Jerobeam, neem voor u 10 stukken, want zo zegt de Heere, de God van Israël. Zie, ik ga het koninkrijk van Salomo afscheuren, ik geef u de 10 stammen, maar 1 stam zal voor hem zijn. Ter wille van mijn knecht David en van Jeruzalem, de stad die ik uit alle stammen van Israël verkoren heb, omdat hij mij heeft verlaten en zich neergebogen heeft voor Astarte, de godin der Sidoniërs, voor Chemos, de god van Moab, en Milcom, de god van de Ammonieten, en niet in mijn wegen gewandeld heeft, en niet gedaan heeft wat recht is in mijn ogen, mijn inzettingen en mijn verordeningen, zoals zijn vader David. Is dat niet heftig? God neemt het koninkrijk weg van Salomo. Maar God zegt wel, ik ga het niet doen tijdens zijn heerschappij. Ik ga het doen wanneer zijn zoon op de troon komt te zitten. En dat lees je ook in de volgende verse. Daar gaan we niet verder bij stilstaan. What we see here is that the consequences of Solomon's idolatry is that the kingdom, the kingship will be taken away from him. And it will be divided. 10 tribes would go to this man, Jeroboam. And 2 tribes would be left for the house of David. Now God was not going to do this during the lifetime of Solomon. He was going to do this during the lifetime of his son. When he came and received the kingship. En dan komt ook het moment dat Salomo sterft. En dat zijn zoon koning wordt in zijn plaats. And then we see the moment comes. That his son, Rehoboam, I'm just translating it from the Dutch, I'm not sure what the English says there. But his son, Rehoboam, he becomes king in his place. And we can read that at the last verse of chapter 11. Solomon died and his son became king. And we will read now from chapter 12. We zullen nu lezen van hoofdstuk 12. Rehoboam ging naar Sichem, want naar Sichem was geheel Israël gekomen om hem koning te maken. Zodra Jeroboam, dat was die man waar we juist over gelezen hebben, aan wie God door de profeet zei, met die nieuwe mantel 10 stammen zal ik aan u geven. Jeroboam, de zoon van Nebat, het hoorde, hij was nog in Egypte, waarheen hij voor koning Salomo gevlucht was, keerde hij uit Egypte terug. Toen lieten zij hem roepen. Nu moet je denken, hier is een man die ik weet niet precies hoe lang hij in Egypte heeft geleefd. Maar dit moet wel een heel bijzonder iemand zijn geweest. Want zo gauw hij terug in Israël komt, de mensen wisten wie hij was en meer nog, ze laten hem roepen. En waarom, dat gaan we zelfs zien. En de gehele gemeente, inclusief Jeroboam, die komen tot de zoon van Salomo. En die zeggen dit, in vers 4. Uw vader, de Salomon, heeft ons juk hard gemaakt. Maak gij nu de harde dienst van uw vader en het zware juk dat hij ons opgelegd heeft lichter. Dan zullen wij u dienen. So here we see that Jeroboam, he fled to Egypt. He came back and the people, they evidently know who he is. Even more, they call him to join him, to meet the son of Solomon, Rehoboam. And what they ask is they say, your father Solomon, he made it so hard for us. We had to work so hard, we had to do so many things, we had to pay so many taxes. And they say to Solomon's son, you make the yoke easier for us. And if you do that, we will serve. En wat doet die zoon van Salomon? Wat zou jij doen? Als jij Rehoboam zijt, wat zou jij doen? Wel, ik zou mijn oren te luisteren leggen bij mensen die mij goede raad kunnen geven. En Rechabeam die doet dat ook. Die gaat eerst naar de raadgevers van zijn vader. En die gaat vragen, wat moet ik doen? Dit is wat het volk wil. En kijk wat die raadgevers zeggen. In vers 7. Vers 7. Indien jij heden een knecht van dit volk wilt zijn, en hen dienen, en in uw antwoord goede woorden tot hen spreekt, dan zullen zij voor altijd uw knechten zijn. So, Rechabeam, he went to people who gave him advice. And first he went to the counselors of his father Solomon. And these people, these older people, they said, if you want these people to love you and to serve you, what you should do is speak nice with them. Be friendly with them. Be understanding towards them. Maar wat doet Rechabeam? Die was niet zo blij met die raad. En die gaat naar zijn kameraden. Naar zijn, de mensen waar die, de jonge mannen, die met hem zijn opgegroeid. En die voor hem werkten. En wat doen die? In vers 10. De jonge mannen die met hem opgegroeid waren, zeiden tot hem, dit moet gij zeggen. Tot het volk dat tot u gesproken heeft. Uw vader heeft ons juk zwaar gemaakt, maar geef gij ons verlichting. Dit moet gij tot hen spreken. Mijn pink is dikker dan mijn vaders lendenen. Wel nu, mijn vader heeft u een zware juk opgelegd, maar ik zal uw juk nog verzwaren. Mijn vader heeft u met zwepen getuchtigd, maar ik zal u tuchtigen met geestels. En is het niet soms zo in ons leven, dat wij als mensen, als wij willen, als we ergens een beslissing moeten nemen, dat we naar die personen gaan waarvan we weten, ja, als ik naar die ga, die gaat mij zeggen wat ik wil horen. Maar als ik naar die ga, die gaat mij iets zeggen, ik wil dat niet horen, dat is niet de raad die ik wil hebben. Ik wil alleen de raad die goed klinkt in mijn oren. Want dat was Rechabeam zijn probleem. Isn't it so in our lives, when we think about these things, that the son of Solomon, he didn't want to hear the advice of the older people. He went to the people who told him what he wanted to hear. And it was bad advice. Because they advised him to make it even harder than his father did. En we zien dan ook dat het volk bijeenkomt. En dat hij ook die woorden uit naar het volk toe. En wat is het gevolg? Het volk verwerpt zijn koningschap. En we zien dan ook dat Rechabeam wel koning wordt, maar hij wordt enkel koning over Juda en de stam van Benjamin. And so we see that Solomon's son speaks these words to the people, and yes, he becomes king. But because of this, he only becomes king of two tribes, the tribe of Judah and the tribe of Benjamin. And the other tribes, they said, we don't want you as king. You can be as hard as you want, we don't want you. But who do they make king now? Wie wordt er nu in de plaats als koning aangesteld over hun dan? Want zij wilden Rechabeam niet. Wel, kijk eens wat er staat geschreven. Als ik het vind, waar het staat. In elk geval, wat ik wil zeggen is, Jeroboam, die wordt koning over hen. Jeroboam, die stellen zij aan als koning over hen. They make Jeroboam their king. En nu Jeroboam, als ze hen, kijk, ze willen Rechabeam niet hebben, want die is veel te vreed, veel te hard en veel te moeilijk. Wat zegt dat dan over Jeroboam? Dat iemand was, die tenminste niet zo was als hem. Die misschien heel geestelijk was. Die heel aangenaam was. En die stellen zij aan als koning over hem. So if Rechabeam wasn't going to be their king, and they appoint Jeroboam to be their king, what does this teach us about this man? If Rechabeam was cruel and hard and he said all these harsh things, well, we can understand that Jeroboam was the opposite of him. Because they liked him. They made him their king. Oké, even tot hier. Wat had God gezegd tegen Jeroboam? God had gezegd, ik geef u die 10 stammen. God had hem gezegd, ik zal u zegenen. En het zal u goed gaan. Zou je dan niet denken dat Jeroboam, dat die 10 stammen, naar de wil van God gaat regeren? Dat die God dankbaar gaat zijn, dat die op God gaat vertrouwen? En dat hij gaat zeggen, wauw, God is met mij. What would we expect Jeroboam now to do? If he gets 10 tribes from God, because God made him this promise. And God said, I will bless you. If you walk according to my way, you will be blessed. And you will be the king of those 10 tribes. Wouldn't you expect Jeroboam to trust God? And to say, I'm going to honor God and serve God. Kijk eens wat hij doet. Vers 25. Jeroboam versterkte Sichem op het gebergte van Ephraim en ging er wonen. Hij trok vandaar en versterkte Penuel. En Jeroboam zeide bij zichzelf, kijk wat hij zegt. Nu zal het koningschap tot het huis van David terugkeren. Waarom zegt hij dat? Vers 27. Indien dit volk optrekt om slachtoffers te brengen, in de tempel des Heren te Jeruzalem, zal het hart van dit volk terugkeren tot hun heer, tot Rechabeam, de koning van Juda. En dan zullen ze mij doden. En terugkeren tot Rechabeam, de koning van Juda. Wat bezielde Jeroboam of Jerobeam op dit moment? Wat bezielde hem om zo te denken? Hij werd beangstigd. Hij vertrouwde niet op God. En hij gaf zijn hart over aan allerlei twijfels en dingen waar hij niet aan moest denken. Here we see that Jeroboam, he was thinking about, oh, what if this will happen? Then the people will turn to the king of Judah, their heart will turn to them, and they will kill me. Did he have any reason to think this? Didn't God make a promise to him? Maar om zichzelf veilig te stellen, gaat Jeroboam iets heel vreselijks doen. Wat gaat hij doen? Hij dacht dat als de mensen naar Jeruzalem gingen, naar de tempel, om daar hun God te aanbidden, ja, dan gaan ze terugkeren naar de koning. Dus hij maakt 2 gouden kalveren. En hij stelt die 2 gouden kalveren strategisch op. Hij stelt die in het noorden op een dam en in het zuiden juist boven Jeruzalem te Bethel. En weet je wat hij eigenlijk als reden aanhaalt? Weet je wat hij zegt waarom hij dat deed? In vers 28. Het is te veel voor u om op te trekken naar Jeruzalem. Hij liet het volk geloven dat hij het volk nog iets, een gunst bewees. Dat hij goed was voor het volk. Dat het goed was voor hun dat ze niet al die moeite moesten doen om naar Jeruzalem te gaan. Dan zeg je, kijk eens, ik geef u een beeld dat je kunt aanbidden. En het is veel korter om daar naartoe te gaan. Veel minder moeilijk. Maar we zien in vers 30, dit werd een oorzaak tot zonde. Maar dat was niet alles wat hij deed. Hij ging allerlei, in vers 31, allerlei tempels bouwen. En hij ging mensen als priesters aanstellen. Uit alle lagen van het volk. Ook hen die niet tot de levieten behoorden. Als je 2 Kronieken 13 vers 9 leert, we gaan daar niet naartoe. Daar zien we dat zelfs, hij liet zich daarvoor betalen. Als je een jonge stier, en als ik me niet vergis 7 rammen, als je die meebracht, hup, en je was priester. Is dat niet gemakkelijk? Zelfs gaan we nog een klein beetje nadenken over hoe de priesters hierop zouden moeten reageren. Maar niet alleen dat, in vers 32, Jeroboam voerde ook een feest in. Voor de 8e maand, voor de 15e dag van de maand. Overeenkomstig het feest van Juda. Maar, wat deed hij? Dat was een maand later. Een maand later, als wanneer in Jeruzalem het feest werd gevierd, ging hij ook een feest vieren. So what did this man do, Jeroboam? He made 2 golden calves. En hij put hem strategically, of hoe zeg je dat, strategisch, ik weet het niet. He put them in very logical places, in the north and then, and in the south, right above Jerusalem. And what did he say as an excuse why he did that? He was making the people believe that he did a favor to them. He said in verse 28, in the middle part, oh, it's too much for you to go to Jerusalem. Now you can go to these gods that you see, you can worship them, and it's so much easier for you. But not only that, in verse 31, we see that he made priests from all the people of Israel, and not only from the tribe of Levi. And in verse 32, we see that he made an extra feast 1 month later that he himself had invented and that he put forth for the people to worship their God upon these feasts. We will not go there, but if you go to 2 Chronicles chapter 13, verse 9, you see that he even received some payment for making people priests. So he completely changed what God wants. Okay, laatste punt. 2 Kronieken, last point. 2 Chronicles. Chapter 11. 2 Kronieken 11, vers 13 tot 16. Vers 13 tot 16. Maar eerst wil ik u iets vragen. Waar zou jij willen wonen? Zou jij willen wonen en leven onder die vrede koning, Rechabeam, die zegt, en ik zal de lasten voor u nog zwaarder maken als dat mijn vader gedaan heeft? Of zou je willen wonen onder het koningschap van Jerobeam, die een aantrekkelijk iemand was, die het volk achter zich had staan en die eigenlijk tegenovergesteld was aan Rechabeam? Onder wie zou jij willen leven? Wel, als we erover zouden nadenken, zouden we misschien zeggen, ja, dat is toch vrij logisch. Iemand die vreed is en hard is, wie wil daar nu wonen? Wie wil daar nu leven? Kijk eens wat er staat in vers 13. De priesters en de levieten echter uit geheel Israël voegden zich uit hun gehele gebied bij hem. Dat is bij koning Rechabeam. Want de levieten verlieten hun weidegronden en hun bezittingen en gingen naar Juda en Jeruzalem, omdat Jerobeam en zijn zonen het hun onmogelijk maakten voor de Heere het priesterambt te bekleden. Ja, maar het was toch zoveel gemakkelijker voor hen. Als al die priesters daarbij kwamen, hadden zij dan niet minder druk en minder werk? Hadden zij dan niet meer tijd voor andere dingen te doen? Wat kozen zij? Vers 15. Want hij stelde zich priesters aan, dat is Jerobeam, voor de hoogte, voor de veldgeesten en voor de kalveren die hij gemaakt had. Na hen zijn uit al de stammen van Israël, zij die hun hart erop gezet hadden de Heere, de God van Israël, te zoeken, te Jeruzalem gekomen, om aan de Heere, de God hunner vaderen, te offeren. Wie kwam er naar Jeruzalem? Zij uit de Israëlieten, die hun hart erop gezet hadden om God te zoeken. Hoewel Rechabeam een zeer vrede koning was en zeer onredelijk was, was daar waar zij regeerde de plaats om God te aanbidden. En zij uit het volk die hun hart erop hadden gezet om God te zoeken, die lieten alles achter. En die lieten ook die praktijken van Jerobeam achter, want dat was afgoderij. En zij voegde zich onder het koningschap van Rechabeam. Is dat niet een belangrijke les die wij kunnen leren vandaag? Dat we misschien de neiging hebben dat het fijner is om daar te gaan waar charismatische mensen zijn en mensen fijn naar de mond spreken en het ons zo gemakkelijk maken en alles instellen, zodat wij maar alles, dat wij het zo fijn hebben? Of zouden we soms ook moeten kiezen, zoals hen uit Israël die hun hart erop gezet hadden om God te zoeken, om te gaan waar het wat moeilijker is, waar iemand is die misschien wat vervelender is, maar wel daar waar de waarheid gepredikt wordt, daar waar de waarheid gepraktiseerd wordt. Ik denk dat dat een heel belangrijke les is voor ons. What we see from these verses is, for closure, there were some in Israel that had set their hearts upon wanting to search the Lord. And instead of staying with this charismatic Jeroboam, who made their lives so much comfortable, so much easier, and who made all these things to be pleasing to them, and it was so much fun being there. He seemed to be a spiritual guy. And instead of staying there, they turned and went to live there where they could fulfill the will of the Lord, in Jerusalem. But being in Jerusalem meant living under the kingship of this cruel king. And yet they chose this, because they knew where they could worship God in spirit and truth, and where they could not. What would we have chosen? Would we have stayed in this comfortable scene, where there are some idols, and some things have changed, but yet there is spiritual stuff here? Or would we go and live in hardship, if that means that we can worship God in spirit and in truth? What choice would we have made if we were an Israelite and we were living in that northern part of Israel? What choice would we have made? Amen.